Jezus op de achtste dag besneden. Wat de besnijdenis betekent. Wat de besnijdenis voor Jezus betekent. Wat de besnijdenis van Jezus voor ons betekent. Allereerst wat de besnijdenis betekent. Gemeente, waar gaat het bij de geboorte van onze Heere Jezus Christus eigenlijk om? Om de gewone dingen of om de buitengewone dingen? Ja, zegt u, het zal wel over de gewone dingen gaan. Inderdaad. Maar dan vraag ik u hoe het toch komt dat zoveel mensen, ook kerkmensen, ook onder ons, telkens weer opnieuw zoveel aandacht schenken aan de buitengewone dingen en het gewone zo vaak op de achtergrond komt te staan. En dat gewone, wat is dat dan? Dat is waar de Heere Jezus voor gekomen is. Om zalig te maken op aard. En het buitengewone, wat is dat dan? Dat is, laat ik het zomaar even zeggen, de entourage van de geboorte van Christus. Engelen, herders en stal. Maar het gaat om het gewone. Want als de engelen al lang weer terug zijn naar de hemel. En als de herders alweer lang terug zijn naar de kudde in de velden van Efrata. En de glans van de hemel al lang is verdoofd. Dan begint het kind van Bethlehem het werk waarvoor hij gekomen is. Zalig maken. Lucas noemde het einde van het geboortebericht van de Heer Jezus daarvan drie voorbeelden. De besnijdenis op de achtste dag. En de voorstelling op de tempel, in de tempel, en de reiniging van moeder en kind op de 40ste dag. En die drie gebeurtenissen vormen niet een aanhangsel bij de geboortegeschiedenis. Nee, Lucas laat ons eigenlijk zien dat die geboortegeschiedenis daarop uit moet lopen. Dat die drie dingen als het ware de climax zijn. Van heel dat gebeuren dat in die voorgaande verse van Lucas 2 voor ons beschreven moet. En zien wij dus dat het werk van zaligmaken al begint op de achtste dag van het aardse leven van onze Heere Jezus Christus. Op de achtste dag al begint dat kleine kind waarvoor hij op aarde is gekomen. Het zaligmaken van zondaar. En dat zalig maken zullen we gaan zien, dat is een werk van 100% genade. Maar dat gebeurt tegelijkertijd voor de volle 100% in overeenstemming met het recht en met de wet van God. Dus dat werk waar de Heer Jezus op de achtste dag mee begint, een werk van zalig maken, is voor volle 100% een werk van genade. Maar tegelijkertijd voor de volle 100% een werk overeenkomstig het recht en de wet van God. Daar al in de stal van Bethlehem klinkt, God wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. En daar doet de Heere Jezus al wat hij later aan schriftgeleerden zal zeggen. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En zo zien we de Heere Jezus op de achtste dag van zijn aardse leven al terechtkomen onder de wet. En die wet die zal hem niet meer loslaten totdat hij alles heeft betaald en alles heeft volbracht waar die wet recht op heeft. Die achtste dag, de dag van de besnijdenis, ook de dag van de naamgeving, dat hebben we gehoord, en dat weten we ook uit de naamgeving besnijdenis van Johannes de Doper. Het kind, in ieder geval het jongetje, krijgt zijn naam op de dag waarop die besneden wordt. Waarop die in verbinding, in verbond gebracht wordt met God. Dat is veelzeggend. Besnijdenis is teken van het verbond der genade. En op die achtste dag, als dat jongetje in verbinding, in verbond gebracht wordt met God, dan krijgt het zijn naam. Veelzeggend, ook voor ons en onze kinderen. Wij geven onze kinderen een naam, ja, zodra ze geboren zijn. Stel voor, jongens en meisjes, dat er bij jullie een kindje geboren wordt en dat je een broertje of een zusje krijgt. En dat jouw papa dat komt vertellen. Je hebt een zusje, je hebt een broertje gekregen. Fijn. Het eerste wat je dan vraagt, denk ik, is: hoe heet het? Hoe heet papa? Wat zou je dan vreemd opkijken? Als je vader tegen je zei: dat zeg ik nog niet. Volgende week, op de achtste dag, dan geven we jouw broertje, jouw zusje, pas zijn of haar naam. Zo doen wij het niet. Zo deden ze het in Israël dus wel. En dan nog iets over die naam. Dat is even een zijpaadje, maar dat moeten we wel weten om de dingen van vanmiddag te begrijpen. Die naam, dat is niet zomaar een etiketje dat je opgeplakt krijgt. Als je op een middelbare school zit, dan heb je een stapel boeken en schriften. En ja, wat is dan Frans en wat is dan wiskunde? Dat is makkelijker dan. Dan plak je er even een etiketje op, dan weet je, oh, dat is wiskunde en dat is Engels, dan kun je het er zo uithalen. Maar verder heeft dat geen enkele betekenis, die naam, dat etiketje. Dat is bij ons heel anders. Onze naam, dat zijn wij zelf. Als je misschien toen je klein was een keer uitgescholden werd, dan zei je: schelden doet geen zeer, ja, maar morgen brengen. Dat voelde je best wel van binnen. Dat vond je helemaal niet leuk. Onze naam, dat zijn we zelf. En als iemands naam in goede opzichten genoemd wordt, dan wordt hij zelf als het ware positief voor het licht gehaald. Kan ook andersom, in negatief opzicht. En als wij er niet meer zijn, en onze naam ingebeiteld staat op onze grafsteen, en iemand daar na jaren langs loopt die ons bij ons leven gekend heeft, dan komt met het lezen van die naam de herinnering aan onze persoon, aan ons leven. Dat is dus onze naam. Niet zomaar iets, dat zijn we zelf. Dat is onze persoon. Wel nu, in Israël kreeg dus een mens zijn naam. Werd hij als het ware tot bestaan geroepen. Op de achtste dag, als hij door het teken van de besnijdenis in verband, in verbinding gebracht werd met God. En dat betekende dus dat we, dat die kinderen, en eigenlijk moeten we de lijnen maar kort houden en snel doortrekken, dat wij dus geen bestaan hadden hebben als ons leven niet in verbinding, in verbond gebracht is met God. Voor die achtste dag bestond het kind wel, alleen als lid van het natuurlijk Adamsgeslacht, waarvan geldt, zoals Paulus dat schrijft aan de Efeziërs, zonder God en zonder hoop in de wereld. En op de achtste dag, als de naam, als de besnijdenis werd toegediend, dan werd de naam genoemd. Dan bestond dat kleine mensje pas werkelijk voor God, nadat het in verbond was gebracht met God. Zo deze dingen begrijpen, gemeente, dan gaan we een paar dingen ook beter verstaan uit de Bijbel. Bijvoorbeeld, dat dan in diezelfde geschiedenis waarin God aan Abraham opdraagt om alle jongens, alle mannen die bij hem horen te besnijden, en voortaan elk jongetje dat uit hem geboren zal worden op de achtste dag te besnijden, er ook bij zegt: en wie nou niet besneden wordt, die moet uitgeroeid worden van onder mijn volk. Dat is wat. Ik kan me niet herinneren ooit ergens in de Bijbel gelezen te hebben dat dat uitgevoerd is. Maar het feit dat God dat zegt, zegt al heel veel. En als u begrijpt wat die besnijdenis betekent, dan begrijpt u ook waarom alle Israëlieten, alle jongens en mannen, besneden moesten worden voordat zij het beloofde land in konden. Kent die geschiedenis denk ik wel, niet waar? Israël heeft Jericho al veroverd en staat op het punt om het beloofde land in te trekken, maar dat kan zomaar niet. Want in de woestijn hebben ze het nagelaten jongens, mannen te besnijden. Voordat het volk van God nou, als het ware samenleven gaat met God in het land dat God aan zijn volk geeft, moet het eerst het teken hebben van de verbinding, van het verbond met God. Anders bestaat het voor God niet. En kan het voor God niet leven. Ja, iemand zegt, nou dominee, wat u nou allemaal zegt zal wel waar zijn, maar dat is allemaal in relatie met de besnijdenis. En elke keer weer als er kinderen gedoopt worden, horen wij vanuit het klassieke doopformulier toch dat de doop de plaats van de besnijdenis gekomen is. Jawel, dat is ook zo. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de diepe betekenis, dat de inhoud van de besnijdenis aan de kant is gezet en afgedaan heeft. De diepe betekenis, de echte inhoud van de besnijdenis, komt immers in de doop ook naar ons toe. Het is met de besnijdenis in relatie tot de doop net als met een rivier. Dat beeld heb ik van de christenjood Isaac da Costa. Dat zal hem dus best wel veel gezegd hebben. Iemand die eerst als jood besneden was, later als christen gedoopt is. En dan zegt hij, het is in de verhouding van besnijdenis tot doop als met een rivier. Een rivier die door verschillende landen heen stroomt. En dan moet u niet denken aan de Rijn die vanaf het begin tot bijna het eind dezelfde naam draagt. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan de Moldau. U kent hem misschien wel van die compositie van de componist Smetana. Nou, die Moldau die begint te stromen in Zuid-Duitsland. En die stroomt dan op een gegeven moment Tsjechië in. En Tsjechië door, dwars door Praag heen, verdeelt hij in tweeën. Nou had ik altijd gedacht dat die Moldau ook een Tsjechië-Moldau heet, maar dat is niet zo. Die rivier die dus door Duitsland stroomt, Bohemen, als de Moldau, heet in Tsjechië Ultava. Moldau-Ultava, maar het is wel dezelfde rivier. En het is hetzelfde water dat er doorheen stroomt. En zoals nu ook zegt da Costa met de besnijdenis in relatie tot de doop. En nu gaat dat beeld niet helemaal op, want zelfs de bedding, de vorm is anders geworden. Niet alleen maar de naam, doop in plaats van besnijdenis. Ook de bedding, de vorm, niet het bloedige teken, maar het onbloedige teken. Maar het water dat er doorheen stroomt, dus de inhoud ervan, is hetzelfde gebleven. En de geestelijke betekenis die in de besnijdenis al aanwezig was, die komt in de doop als een door Christus vervulde werkelijkheid mee. En daarom mogen en moeten wij de lijnen doortrekken, ook deze lijn. Dat ons, wij en onze kinderen, pas bestaan hebben als wij in het teken van het verbond, in verband, in verbondenheid gebracht zijn met God. En dat is dan van de doop, zoals het voor een Jood de besnijdenis was. En zo zien we, gemeente, hoe belangrijk die besnijdenis was. We moeten immers niet vergeten dat lang voordat God door Mozes aan Israël de 10 geboden had gegeven, de wet van het verbond, hij aan Abraham de opdracht had gegeven om al zijn nakomelingen op de 8e dag te besnijden. Als teken van de band van het verbond met God. En aan die besnijdenis, als teken en zegel van het verbond, het genadeverbond met God, dankte Israël zijn bestaan. Een onbesnedene hoorde er niet bij. Ook al was hij misschien geboren uit het volk van God. En daarentegen iemand die van buiten afkwam, het teken van de besnijdenis ontvangen had, hoorde er wel bij. Maar in ieder geval, het ging om die besnijdenis. En er was dan ook geen vinniger scheldwoord in Israël dan onbesnedenen. En de profeten konden Israël in tijden van afval niet erger striemen met hun woorden, oordelen, bestraffend, dan wanneer ze de Israëlieten noemden, gij onbesnedenen van hart en oren. De besnijdenis was dus grond van het bestaan van Israël als volk van God. Buiten die besnijdenis was Israël niet het volk van God. En is het nou voor ons en onze kinderen anders, gemeente? Als kinderen, als mensen die geboren zijn binnen de lichtkring van het verbond van Gods genade, behoren wij gedoopt te wezen. En dat is niet een soort optelsommetje, 1 en 1 is 2. Geboren hier, dus gedoopt. Nee, dat heeft te maken met die noodzaak, de band met God, voor ons en onze kinderen geen bestaan is. Dat is dan ook het erge van al die ongedoopte mensen, al die ongedoopte kinderen. U komt ze hier in de stad dagelijks tegen, denk ik. De kinderen waar jullie mee spelen misschien, bij jullie in de buurt, dat zijn misschien allemaal kinderen die niet gedoopt zijn. De mensen waar we mee in aanraking komen, buren of collega's, het gros zal niet gedoopt zijn. En dat vinden wij dan misschien om een bepaalde reden erg, maar vinden we het om deze reden erg. Omdat ze buiten de band met God zijn. En dat ze dus voor God niet bestaan. Met heel de wereld verdoemelijk liggen voor God. Wie op het erf van het verbond geboren is, moet gedoopt zijn, moet het teken van de doop ontvangen hebben, als teken van de band met God. Wie het nalaat, staat schuldig tegenover zijn kinderen, maar niet minder schuldig tegenover God, die ons daartoe de opdracht gaf en geeft. Nu wil ik met u nog even een zijweggetje inslaan, want het kan best zijn dat er hier mensen, ouders zijn, waarvan ooit, korter of langer geleden, een kindje vroeg gestorven is, voordat het teken van het genadeverbond ontving. Kan zijn voor de geboorte, bij de geboorte of kort na de geboorte. En ik kan me juist voorstellen dat zulke ouders nu de vraag stellen, maar dominee, als u dat nou zo zegt, moeten wij dan van ons kindje, ons jong gestorven kindje, denken? Wel, het is altijd weer zo troostvol om te lezen in de Dordtse leerregels, dat gelovige ouders niet hoeven te twijfelen aan het lot van hun jong gestorven kinderen. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Is het geloof van die ouders een soort verdienste, waardoor ze op grond van hun geloof mogen weten dat hun kindje behouden is? Zo niet, dat begrijpt u hoop ik wel. Maar wat doen nou die gelovige ouders wanneer ze een kindje vroeg kwijtraken? Dan zullen zij in het geloof worstelen met de God van het verbond om de beloften van het verbond. En in die geloofsworstelingen wil de Heilige Geest na langer of korte tijd ook de geloofsovergave schenken en het geloof werken dat ons kindje behouden is. Niet op grond van ons geloof, maar enkel op grond van Gods belofte, op grond van Gods verbond, genadeverbond. Dus waar komen zulke ouders in alle stellingen nu uit? Eigenlijk waar God ons hebben wil, in die band met hem, in die verbondenheid met hem, in dat met hem. Daar gaat het om. Dat is de enige grond van ons bestaan en ook van onze kinderen. We hebben nu een aantal dingen over de besnijdenis gehoord en we zetten het op een rij. Die besnijdenis is allereerst een teken van uitverkiezing. God heeft voor ons gekozen. Ik koos niet, maar God koos voor mij. Dat is een nooit klein te krijgen wonder, dat ook telkens weer in de doop zichtbaar mag worden. Natuurlijk beseffen we wel dat het niet gedaan is met die paar druppels op het voorhoofd van een kleinkind. Zo min als het voor een Israëliet gedaan was met besnijdenis van zijn lichaam. Maar vanuit het profetisch, de profetische vermaning, de oproep om niet alleen maar het lichaam, maar ook het hart te besnijden. Maar dat nam niet weg, ook al kwam het in Israël daar niet toe, al bleef het een zaak van de buitenkant. Dat God en de gelovige Israëliet de besnijdenis bleven zien als teken van verkiezing. Wie niet besneden was, en dan 100 keer een Israëliet, hoorde niet bij het uitverkoren volk van God. En wie het wel was, al was hij niet van geboorte een Israëliet, die behoorde wel bij het uitverkoren volk van God. Die besnijdenis was dus een geweldig voorrecht. Maar diezelfde besnijdenis, die een groot voorrecht was, die was tegelijkertijd een zware last. Te zwaar om te dragen. Want wie zich had laten besnijden of besneden was geworden, hoorde bij het volk van God. Het volk waaraan God zijn geboden had gegeven. Zijn koninkrijkswet. Doe dat en ge zult leven. En we hebben het Paulus horen zeggen vanuit Galaten 5, wie zich laat besnijden, die is een schuldenaar geworden, schatplichtig geworden aan de hele wet. En daar wringt nou de schoen. Want die wet die op zichzelf goed is en heilig en rechtvaardig, daar kan ik niet mee onder één dak leven. In plaats dat die wet mij brengt naar het leven met God, wordt die mij een beul die mij elke dag als het ware laat zien dat mijn schuld alleen maar groter en niet kleiner wordt. Hij laat mij zien dat mijn onmacht om de geboden te houden wortelt in mijn onwil, in mijn vijandschap om voor God te leven. En zo brengt die besnijdenis teken van de band met God, dus teken van leven, van bestaan. Mij tegelijkertijd onder de wet van God, waar ik nooit mee kan leven, laat staan het eeuwige leven door kan verwerven. Doe dat en ge zult leven, maar ik doe het niet en ik heb dus ook geen toekomst. Laat nou niemand zeggen dat God het onmogelijke van ons eist, want God is niet veranderd, wij zijn veranderd. En zo klinkt het vanuit de doopformulier, wat ook al werkelijkheid was onder de besnijdenis. Dat wij en onze kinderen, kinderen van Gods toorn zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij, nou u weet het vervolg, tenzij wij opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren, dat betekent nieuw leven. En we hebben gezien, dat leven, dat was er, die toekomst was er, in de band met God, de verbondenheid met God, waarvan de besnijdenis het teken was. Alleen door die band met God was er leven en toekomst. Een kind kreeg pas zijn naam en zo zijn bestaan op de 8e dag als hij het teken van besnijdenis ontving. Dat was de weg naar God. Dat was de weg ten leven. Maar bij die besnijdenis, bij het leven in het verbond met God, hoort ook het leven overeenkomstig de wet van God. En dat is voor mij onmogelijk. Dus is de weg naar het leven, het eeuwige leven met God, voor mij opgebroken. Onmogelijk om behouden te worden. Daar veranderde in Israël niets. Er werden dan jongetjes besneden. Op de 8e dag. Maar nu is de Heer Jezus Christus gekomen. En hij werd, net als alle jongetjes in Israël, op de 8e dag besneden. En wat betekent nou de besnijdenis voor hem? en wat betekent zijn besnijdenis voor ons? Dat zijn de twee vragen die we nu gaan beantwoorden. In de eerste plaats dus, wat betekent de besnijdenis voor de Heere Jezus Christus? Als er één ding duidelijk is, gemeente, dan is het wel dat de Heere Jezus die besnijdenis niet nodig had. Als er één jongetje in Israël niet besneden hoefde te worden, dan was het de Heere Jezus Christus. Want hij leeft toch niet zonder God? De besnijdenis was toch het teken van de band met God? Dat betekent dat je zonder dat teken van die band met God, zonder God leeft. Kunt u dat van Jezus zeggen? Is hij ooit zonder zijn vader geweest? Ja, later, in die 3 uur van Godverlatenheid. Maar daarvoor niet. Hij was toch de eeuwige Zoon van God? God uit God, licht uit licht, van hetzelfde wezen, van dezelfde goddelijke natuur als zijn vader. Eeuwig God. Hij was ook wel mens. Maria's zoon, mens, voor zover hij de natuur had aangenomen. Maar daardoor werd hij wat hij nog niet was, mens. Maar hij bleef wat hij wel was, God. Dat is de ene kant. Hij is nooit, tot het moment van zijn besnijding, zonder zijn vader geweest. En de andere kant is dat er sinds de geboorte van dat kind in Bethlehem er nooit één mens eerder geboren was die niet geboren was onder de vloek en de zonde die ons bond met Adam. Erfzonde, erfschuld, erfsmet. Hij is immers ontvangen door de Heilige Geest. En bij hem wordt die ketting van zonde en schuld, die alle mensen aan aandacht verbroken. Twee dingen dus, altijd verbonden met zijn vader, zonder zonde. Dat zijn dan toch precies twee redenen om te zeggen, dan hoeft dat jongetje niet besneden te worden. De noodzaak om besneden te worden is bij hem afwezig. Als er één niet besneden hoefde te worden, dan was het Jezus. Jezus, als je hem op zichzelf ziet, maar daar hebt u het nou precies, want Jezus wil niet op zichzelf gezien worden. Jezus wil alleen maar gezien worden in verbondenheid, in relatie met zijn volk. Jezus en zijn volk, dat is één. Hij heeft zijn volk gekregen van zijn vader in de stilte van de eeuwigheid, toen hij zei, ik kom om uw wil te doen. En hij blijft met dat volk verbonden tot in alle eeuwigheid. Niemand, zegt hij, kan ze uit mijn hand rukken. Hij is van eeuwigheid af hun zaligmaker en hij zal tot in eeuwigheid hun zaligmaker zijn. En daarom wil Jezus nooit losgezien worden van zijn volk. Hij is een koning die niet zonder de onderdanen kan zijn, maar ook niet zonder onderdanen wil zijn. En daarom heeft hij zich ook laten besnijden, als borg van zijn volk. Zoals hij later, ongeveer 30 jaar oud is, door Johannes de Doper ook als borg gedoopt wordt, opnieuw voor zijn volk. Is het niet veelzeggend, gemeente, dat Jozef en Maria, wel ieder apart van de hemel, de opdracht hebben gekregen welke naam zij aan dat kind moesten geven, Jezus? Maar dat ze niet de opdracht hebben gekregen om hem te besnijden. Toch doen ze dat. En dat zegt ons dat Jozef en Maria in dat kind gezien hebben die hij werkelijk is. God in het menselijk vlees. De besnijdenis van Jezus is de prediking van zijn menswording in vol formaat. En vervolgens legt het feit dat zij hem besnijden getuigenis af van wat ze in hem gezien hebben. Namelijk wat zijn naam zegt. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken. En daarom wordt hij besneden. En in eenvoudig geloof voltrekken Jozef en Maria aan dit kind deze daad. Die Jezus maakt tot een zoon van de wet. De wet die God aan zijn volk heeft gegeven, nadat hij het verbond met ze had gesloten, vernoemd. En nu hij een zoon van de wet is geworden door de besnijdenis, nu komt de wet van hem eisen wat ze van u en van mij eist en wat we aan die wet nooit kunnen geven. En ook niet willen geven als het erop aankomt. Maar Jezus wil wel. Ik kom om uw wil te doen, o mijn God. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Ik draag uw heilige wet. En daarom laat Jezus zich besnijden. Zijn keuze om mens te worden hield in ook zijn keuze om zich te laten besnijden. En dat dat gebeurt als een jongetje van 8 jaar, van 8 dagen, die zich van zijn bestaan niet bewust is, doet niets van die vrijwilligheid af. Maar nu Jezus zich vrijwillig laat besnijden, nu is hij ook een schuldenaar geworden om de hele wet te doen. Jezus geworden onder een vrouw, is daardoor geworden onder de wet. En in de besnijdenis pakt die wet een beet, om hem niet meer los te laten, voordat hij alles gedaan heeft wat er aan de wet gedaan moet worden. Wat die wet van hem eist, wat zeg ik? Wat God van hem eist. Want die wet is immers niet maar iets wat op zichzelf staat, maar God. Uitdrukking van Gods diepste verlangen en Gods innigste wil. God laat zijn kind niet los. Niet zoals een vader en moeder hun kind vastpakken, als het de straat dreigt over te steken, geen gevaar ziet. Nee, zo niet. Maar deze vader laat zijn kind niet meer los, voordat hij alles betaald heeft voor wat er aan de wet betaald moet worden. En zo zien we die eerste druppels bloed, die er zijn als Jezus besneden wordt, als de eerste aanbetaling van de schuld die pas volkomen betaald is, als de Heere Jezus al zijn bloed gestort heeft op het kruis van Golgotha. En zo is door hem waar geworden wat de besnijdenis beloofde, en wat de doop als vervulling van de besnijdenis voor ons uittekent en bezegelt. Dat wij werkelijk met God in verbinding gebracht worden. En dat we alleen in die band met God leven en toekomst hebben. Daarvoor leefden we ook. Maar dat was natuurlijk leven. Als lid van het menselijk geslacht. Waarvan Paulus zegt dat we met heel de wereld verdoemelijk liggen voor God. Op die grote hoop, waar de vloek van God is, waaronder de mensheid leeft. En als we daar iets van beseffen, gemeente, dan hebben we ontdekt dat daaronder geen leven en geen toekomst mogelijk is. Dat leek te veranderen, toen God als teken van zijn verbond de besnijdenis aan het volk Israël gaf op de 8e dag. Dat leek te veranderen. En wat God betrof, was het ook veranderd. Maar het liep uit op ons faillissement. Want wij konden immers de verbondswet van God niet houden. Die wet van God die ten leven is, werd onze grootste vijand. Daar kunnen we niet mee leven. Die verandert een beul, in plaats van ons het leven te geven. En nog eens benadrukken wij, dat ligt niet aan die wet. Maar dat ligt aan ons, wij zijn veranderd. En zo werd het voor ons onmogelijk om voor God. En was er voor ons geen leven en geen toekomst. Maar nu heeft God alle eisen van zijn wet gelegd op zijn eigen lieve kind. En nu gaan we zien in onze laatste gedachte wat de besnijdenis van Jezus voor ons betekent. Hij opent in zijn besnijdenis voor ons en onze kinderen de deur naar het eeuwig zalig leven. Want nu is er geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het vlees, dat is het oude bestaan, los van God, dat geen toekomst heeft. die leven, die geleid worden door de geest. De leidsman op de weg naar het eeuwig zalig leven. Ziet u hoe de Heer Jezus al op de 8e dag begonnen is het werk te doen waarvoor hij op aarde kwam, zalig te maken? Maar beseft u dan, gemeente, ook de noodzaak dat wij met onze kinderen, kleinkinderen, met deze zaligmaker verbonden worden? Want in hem is het teken van de besnijdenis geworden wat het echt wilde zijn. Teken van leven, teken van toekomst. Het is in hem vervuld en daarom krijgen wij dat teken niet meer als een bloedig teken, maar als een teken zonder bloed, waarin het water van de doop heen wijst naar de reiniging door het bloed van Christus. Maar daar gaat het hem wel om, dat we met deze Christus verbonden raken. En daarom is het zo nodig dat wij en onze kinderen werkelijk in die band met de Heere Jezus terechtkomen. Die verbondenheid met hem die er is in het geloof in hem. En dan gaat het om hem, om die band met hem. Want we worden immers gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de Vader die zijn Zoon gaf. En dat is de Heilige Geest die uit Christus neemt, wat in hem is en wat hij uitdelen wil aan verloren mensenkinderen. Maar het straat daarvan vormt de Zoon. De Zoon die het teken van de besnijdenis voor ons gemaakt heeft tot een werkelijke band met God in de doop. En daarom is deze besnijdenis zo heel anders dan alle andere besnijdenissen die er voor die en nadien waren. Wat maakt deze besnijdenis dan zo anders? Wel, dat heeft allemaal te maken met de naam die dit kind draagt. Een gewone jongensnaam uit die dagen. Maar hij maakt deze naam waar. Jezus, dat is zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daar begint hij mee tot op de 8e dag. En al die doen, tot in alle eeuwigheid. Maar nog eens, als het dan maar onze grootste zorg is, dat wij persoonlijk, dat onze kinderen, kleinkinderen, in die band met Jezus, die levende band met Jezus verbonden zijn. Maar hoe kan dat nou? Hoe moet dat dan? Wel, dan hebben we als allereerste plaats de taak, de grote verantwoordelijkheid, om zodra onze kinderen deze dingen een beetje kunnen begrijpen, er met hen over te praten. We leren hen, als het goed is, ook nog in deze tijd waarin zoveel van zulke zaken als niet belangrijk gezien worden, toch spreken met twee woorden, nietwaar? Ja, papa, nee, mama. Ook in geestelijk opzicht, in de godsdienstige opvoeding, moeten wij onze kinderen leren spreken met twee woorden. Dat wil zeggen, u mag en u moet ze veel spreken over de kindervriend die Jezus is. U kunt dat nooit genoeg doen en wijzen op de heerlijkheid van Christus, op de goedheid van God. Daar ben ik er dankbaar voor, vanaf dat mijn herinneringen, mijn prilste herinneringen, zover ik kan teruggaan, me te herinneren geven. Ik mag weten van een vader en een moeder die mij van kinds af op het hart gedrukt hebben. Vraag maar veel of je een tong mag krijgen om God groot te maken. En het daardoor in mijn kinderhart al jong ging leven dat het goed moest zijn om voor God te leven en met God te leven. Je kunt er nooit genoeg en te veel met uw kinderen opleken. Maar tegelijkertijd moet u dat anderen niet nalaten. Dat ze een verdorven hart hebben. Dat ze een zwart hart hebben. Een zondig, een schuldig hart hebben. Want wat zouden onze kinderen met Jezus moeten beginnen, als ze ook niet weten van schuld en van zonde en van verlorenheid. En u kunt dat zo eenvoudig doen. U hoeft niet te preken, alsjeblieft niet. Maar als uw kleine jongen, dat gebeurt op het platteland misschien wat vaker dan in de stad, maar hier zal het ook wel kunnen, denk ik, zo net tegen etenstijd onder de modder thuis komt, dan komt je als moeder dat natuurlijk heel slecht uit. Want je hebt andere dingen aan je hoofd. Het eten moet op tafel en zo na het eten moeten er nog een paar weg. Dus alles vlug, vlug, zo gaat dat vaak niet waar. En dan komt kleine Janneman onder de modder binnen. Kun je net niet hebben, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je tegen hem uitvallen, moet je natuurlijk niet doen. Maar je kunt ook met hem naar de badkamer gaan. Het hoeft helemaal niet zo lang te duren. Hem even onder de kraan te houden en te zeggen, je moet goed kijken. Wat er nou gebeurde, gaat met een beetje zeep en een beetje water. Al dat vuil van je handjes, van je gezicht af. En die kleren, die stopt moeder straks in de wasmachine en die worden ook wel weer schoon. En zoals het water en de zeep nou het vuil van jouw handjes afwassen, zo was nou het bloed van de Heere Jezus de zonde van je zwarte hartje schoon. Ik denk dat uw kleine Jannemanmoeder dat van zijn leven nooit meer vergeet. Zo met onze kinderen optrekken. Ook later als ze groter zijn geworden. En het misschien niet zo eenvoudig en makkelijk meer is om met hen over die dingen te spreken. En ze hun eigen weg een beetje gaan. Op de grenzen lopen, niet waar, want dat is een jongere eigen. Op grenzen lopen, liefst toch een klein beetje eroverheen. Hoe ver kan ik gaan? Dan kun je natuurlijk als vader, als moeder, misschien doet de vader dat nog een beetje meer als een moeder, met de vuist op tafel zeggen, en het zal niet en het moet niet. Maar je kunt het ook anders doen. Ze dan toch over de grens zijn gegaan. En dat zal best in elk gezin wel eens een keertje gebeuren. Wat moet u dan doen? Nou, ietsje verder tellen dan 10. En vervolgens gaat u maar met uw weerbarstige zoon of dwarse dochter aan tafel zitten, op de bank, ernaast. En dan kijken ze u vreemd aan. Zo schuin, wat gaat er nou gebeuren? En zegt, joh. Jouw vader, jouw moeder is ook jong geweest. En dan hoef je echt niet uit te gaan meten de zonde van uw eigen jeugd. Alsjeblieft niet. Maar vertel maar van uw eigen hart. Waarin de zonde ook woont. En waarin de verleiding van de zonde ook vaak sterk is. Dat je dus best kunt begrijpen. Dat ze ook wel over een grens gaan. Maar dat het daarom nog niet goed is. Omdat de Heere zo heel anders van hen vraagt. Omdat hij recht heeft op hun leven. Je hebt toch het teken, een zegel van zijn eigendom te zijn. Op je voordeel wil je dan zonde. En als we dan samen in het gebed vragen of de Heere ons vast wil houden. En leiden wil op zijn weg. En de macht van de zonde wil breken. Dan durf ik het u op een briefje mee te geven. Dat uw zoon of uw dochter, dat zijn leven lang niet vergeet. Zo samen met onze kinderen, dat is niet altijd aangenaam. Omdat je vaak in je eigen kinderen zoveel van je eigen leven terugvindt. Wat je liever maar zou laten rusten. Maar dan maar eerlijk zijn voor God en voor je kinderen. En zo samen voor God komen. En samen bidden om genade. Niet als vader of moeder met het vingertje die het zo goed weet. Maar als schuldenaar, solidair met je zoon of dochter in schuld. En samen bidden om genade. Samen bidden om vergeving. Dan zullen we ontdekken wat die naam Jezus betekent. Zalig maken. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nu en altijd. En tot in alle eeuwigheid. Amen.